We luisteren vanmorgen naar de brief van Paulus aan Filemon. Brief van Paulus aan Filemon. Paulus, een gevangene van Christus Jezus, en Timotheus de broeder, aan Filemon de geliefde en onze medearbeider, en aan Appia de geliefde en aan Archippus onze medestrijder en aan de gemeente die te uwer huis is. Genade zij u lieden en vrede van God onze Vader en de Heere Jezus Christus. Ik dank mijn God u er altijd gedachtig zijnde in mijn gebeden. Alzo ik hoor uw liefde en geloof, het welk gij hebt aan de Heere Jezus en jegens al de heiligen. Opdat de gemeenschap van uw geloof krachtig worden in de bekendmaking van alle goed, het welk in u lieden is door Christus Jezus. Want we hebben grote vreugde en vertroosting over uw liefde, dat de ingewanden der heiligen verkwikt zijn geworden door u, broeder. Daarom, hoewel ik grote vrijmoedigheid heb in Christus om u te bevelen hetgeen betamelijk is, zo bid ik nochtans liever door de liefde, waar ik zodanig een ben, te weten Paulus, een oud man, en u ook een gevangene van Jezus Christus, ik bid u dan voor mijn zoon, die ik in mijn banden heb geteeld, namelijk Onesimus, die eertijds u onnut was, maar nu u en mij zeer nuttig, terwijl ik wedergezonden heb. Doch gij neem hen, dat is mijn ingewanden, weder aan, die ik wel had willen bij mij behouden, opdat hij mij voor u dienen zou in de banden van het evangelie. Maar ik heb zonder uw goedvinden niets willen doen, opdat uw goeddadigheid niet zou zijn als naar bedwang, maar naar vrijwilligheid. Want wellicht is hij daarom voor een kleine tijd van u gescheiden geweest, opdat gij hem eeuwig weder zou hebben. Nu voortaan niet als een dienstknecht, maar meer dan een dienstknecht, namelijk een geliefde broeder. Inzonderheid mij, hoeveel te meer dan u, beide in het vlees en in de Here. Indien gij mij dan houdt voor een metgezel, zo neem hem aan, gelijk als mij. En indien hij u iets verongelijkt heeft of schuldig is, reken dat mij toe. Ik, Paulus, heb het geschreven met deze mijn hand. Ik zal het betalen, opdat ik u niet zeg dat gij ook uzelf mij daartoe schuldig zijt. Ja, broeder, laat mij u er hierin genieten in de Here. Verkwik mijn ingewanden in de Here. Ik heb aan u geschreven, vertrouwende op uw gehoorzaamheid. En ik weet dat gij doen zult ook boven hetgeen ik zeg. En bereid mij ook tegelijk een herberg, want ik hoop dat ik door u gebeden, uw lieden zal geschonken worden. Uw groete Epaphras, mijn medegevangene in Christus Jezus. Marcus, Aristarchus, Demas, Lucas, mijn medearbeiders. De genade van onze Heere Jezus Christus zij met uw geest. Amen. Het woord van de Heere dat wij vanmorgen u gaan bedienen, vindt u in het u voorgelezen schriftgedeelte. De brief aan Filemon, het 15e vers als uitgangspunt. Filemon vers 15. Waar het woord van de Heere al dus luidt, want wellicht is hij daarom voor een kleine tijd van u gescheiden geweest, opdat gij hem eeuwig zoudt weder hebben. Het is nog altijd zo, geliefde gemeente, om te weten wie iemand is, moet je letten op de kleine dingen van zijn leven. Als het om de grote dingen gaat, ach, dan zijn we allemaal in vorm. En dan weten we precies hoe we ons moeten gedragen en dan houden wij ons daaraan. Maar in de kleine dingen van het leven is een mens eigenlijk helemaal zichzelf. En dan krijg je eigenlijk pas een goed en een eerlijk beeld van de mens. En dan kun je inderdaad zeggen, zo en zo is hij of zij. Als iemand werkelijk een christen is, gemeente, dan moet dat in de kleine dingen van het leven uitkomen. In de grote dingen van het leven niet, natuurlijk. Als je een christen bent, dan ga je naar de kerk en dan lees je in de Bijbel en dan bid je. Dat zijn zo de gewone, gebruikelijke vormen. Maar in de kleine dingen van het leven, dan moet blijken of de geest van de Heer Jezus Christus werkelijk het leven beheerst en bepaalt. Apostel Paulus, gemeente, was een groot man in het koninkrijk der hemelen. Hij heeft geweldige brieven geschreven. In de brief aan de Romeinen is hij de grote theoloog. In de brief aan de Korinthe is hij de apostel en de herder. In de brief aan de Galaten is hij de strijder en de kampvechter voor het ware evangelie. Maar die grote Paulus heeft ook een heel klein briefje geschreven. Een briefje van één hoofdstuk maar. Doch in dat kleine briefje openbaart hij zich helemaal als de christen Paulus. Ja, voluit de christen, in wiens leven blijkt dat het geloof in de Heere Jezus zijn hele leven doortrekt. En dat dat geloof te maken heeft met de gewoonste menselijke verhoudingen en situaties. En dat dat het eigenlijke terrein is waarop zich het christelijke leven moet ontplooien. In dit kleine briefje, gemeente, het is het briefje aan Filemon, u weet het, weerspiegelt Paulus het beeld van zijn heiland. En zo wil ik u vanmorgen ook in deze kerk, gelijk ik dat enkele maanden geleden in de Oenenburgkerk deed, het woord van God bedienen over Christus gestalte in Paulus' verzoek aan Filemon. Hij openbaart zich als de vader van Onesimus, als de middelaar van Onesimus en Filemon en als de borg voor Onesimus bij Filemon. Dus Paulus' gestalte, een Christus' gestalte in Paulus' verzoek aan Filemon. Als vader, als middelaar en als borg. In de stad Colosse, daar in het verre Klein-Azië, daar woonde een man die naar de gewoonte van zijn tijd er slaven op nahield. Is gelukkig afgeschaft vandaag. Een van die slaven heette Onesimus. Maar die slaaf had het bij Filemon niet naar zijn zin. Reeds lang niet. Niet omdat hij een harde meester had, maar omdat het vrijheidsideaal deze slaaf wenkte op een geweldige wijze. En op een zekere dag gaat deze Onesimus op de vlucht. Hij verlaat het prachtige huis van Filemon. Het is mogelijk dat hij nog iets meegenomen heeft, iets mee gestolen heeft. Waarom gaat hij op de vlucht? Kon hij de vroomheid van Filemon en zijn vrouw Appia en de zoon Archippus niet langer verdragen? Had hij liever een meester die hem op zijn tijd afranselde, maar hem daarna ook weer lekker deed eten en drinken? Is hij op zoek naar de vrijheid waarover Paulus gepredikt heeft in het huis van Filemon? Maar het blijkt dat Paulus zelf in gevangenschap zit. En Onesimus die kan misschien Paulus nog wel bereiken, maar Paulus zelf kan toch heel weinig voor hem doen, omdat hij zelf een gevangene is. En het blijkt uit dit briefje dat Paulus ook niet wil doen wat Onesimus van hem verwacht. Want Paulus die wil niet dat Onesimus vrij zal zijn van Filemon. Paulus die keurt de ontvluchtingspoging van Filemon heel duidelijk af. Maar er is het een en ander aan vooraf gegaan als ik het goed lees, gemeente. Maar Paulus die noemt zich hier eigenlijk de vader van Onesimus. Hij zegt namelijk dat hij Onesimus in zijn banden in zijn gevangenschap verwekt heeft. Wat betekent dat? Dat betekent, Paulus die heeft het woord van God verkondigd. En die Onesimus, die nota bene daar in Colosse, in Griekenland, in Klein-Azië bedoel ik, dus in het andere werelddeel, nooit gehoord, nooit eigenlijk de prediking van Paulus ter harte had genomen, die komt in Rome onder de prediking van Paulus. En dat is hem daar tot een eeuwige zegen geworden. Want toen zag Onesimus dat hij niet alleen van Filemon weggevlucht was, maar dat hij, zoals ieder mens dat doet, gemeente, op de vlucht was voor God. Toen zag Onesimus dat zijn vrijheid eigenlijk slavernij was. Maar dat de Heer Jezus Christus gekomen is om de boeien van de zonde van die satanische slavernij los te maken, om waarlijk vrij te maken. En dat ontdekkende en vertroostende, dat inderdaad verlossende en richtende evangelie, dat Paulus gepredikt heeft en dat Onesimus gehoord heeft, dat is Onesimus tot een rijke zegen geworden. En zo ontstond er een geweldige band tussen Paulus en Onesimus. En daarom kan Paulus zeggen dat hij Onesimus in zijn banden, in zijn gevangenschap verwekt heeft. Paulus is de geestelijke vader van Onesimus geworden. En Onesimus de geestelijke zoon van Paulus. Zo is Onesimus een nieuw schepsel geworden. Hij is inderdaad een nieuwe mens geworden. Hoe schittert hier, gemeente, dat mogen we vanmorgen toch wel duidelijk zeggen, de verkiezende genade van de Heer. Paulus heeft Onesimus niet in Colosse verwekt, maar in Rome. Het zou toch veel gemakkelijker geweest zijn dat hij dat in Colosse gedaan had. Maar nee, niet in Colosse, maar honderden kilometers verder. In Rome, daar treft het woord dat Paulus brengt als een pijl het hart van Onesimus. Hier triomfeert Gods genade. Paulus een gevangene in banden, maar Onesimus is een trofee van het kruis. Wat betekent gevangenschap, gemeente? Als het vrije woord van de gevangen dienaar zich buit maakt van een mensenhart en overwint. Dat is overwinning. Dat is het geheime wapen dat de Heere wil gebruiken. En van dat geheime wapen, gemeente, wil de Heere zich vandaag aan de dag nog bedienen. Wij mensen zijn eigenlijk allemaal op de vlucht voor God van nature. Dat is ons leven. Wij zijn op de vlucht voor God. Maar het oog van God ziet ons op de vlucht. Horen we dat, ouderen en jongeren? De Heere die ziet ons en de Heere die kijkt naar ons. Wat is het dan heerlijk als wij op onze vlucht, levend onder het evangelie, als kinderen verwekt worden. Nieuwe mensen worden. Een band krijgen aan de Heere en een band krijgen aan zijn volk. Dat is inderdaad een reden om te roemen. Paulus die voelt zich in zijn banden vrij. Hij is inderdaad een man die gebonden was wat het lichaam betreft, maar die vrij was wat de geest betreft. En Onesimus, gemeente, die krijgt inderdaad een naam die beantwoordt aan de bedoeling. Je moet namelijk weten dat Onesimus betekent nuttig. En nu zegt Paulus zo heel prachtig, die eertijds u onnut was, met andere woorden, hij beantwoordde niet aan zijn naam, maar nu u en mij zeer nuttig. Dat is een prachtige woordspeling, gemeente. Als je een zondaar bent, dan kun je niet aan je naam beantwoorden. Maar door Gods genade kan een mens weer aan zijn naam beantwoorden wat genade vermag. Filemon had tot dusverre niet veel plezier van Onesimus gehad. Maar nu Onesimus een nieuw mens is geworden, nu kan Filemon veel vreugde aan hem beleven. Juist door de prediking van het evangelie, gemeente, leert de mens dat je van jezelf onnuttig bent. Dat je van jezelf je plaats niet waard bent op deze aarde. Voor de mensen niet nuttig en bij God niet nuttig. Maar wie dat heeft geleerd, die weet dat er door de genade Gods weer een nieuwe levensstaak en levensdoel en levensverhoudingen mogelijk zijn. En dat een onnutte zondaar nuttig kan worden. Niet door zichzelf, maar alleen door Gods genade. Door de Heere Jezus Christus, gemeente, wordt een onnut mens toch niet een weggeworpen mens. Maar kan een mens die waard is om weggeworpen te worden, gebruikt worden in de dienst van de Heer. God vrezend en dus nuttig geworden. Niet op aarde, gemeente. We zijn hier niet op deze aarde om te proberen zo gauw mogelijk in de hemel te komen en er ons doorheen te slaan. Maar we zijn op deze aarde om het plan van de Heere te dienen. Zo kunnen we nuttig zijn. Wondere wegen van de Heere. Een gevangenschap in Rome en de vlucht van Onesimus, ze klikken en het woord van God dat raakt een zondaar. En vrije genade schittert uit. Dat kan vandaag de dag ook nog. Een moeilijke weg die wij moeten gaan, kan door de Heere gebruikt worden tot eeuwige zegen. Het kan in je leven zo zijn dat een tegenslag, een beproeving, een ziekte, een sterfgeval en noem maar op, de wegen zijn waarlangs de Heere ons weet te vinden. En waardoor de pijl van het evangelie het hart treft en we overwonnen worden, nieuwe mensen worden. Zo zoekt de Heere Jezus Christus het verlorene, zo worden mensen die vluchten, gevonden, zo worden onnuttigen, nuttig door zijn genade. Paulus als vader van Onesimus. Maar dat is nog maar de inleiding, gemeente. Want er gebeurt veel meer in deze brief. En Paulus doet veel meer voor Onesimus. Je zou kunnen denken dat Onesimus blij is dat hij een christen is geworden. En dat hij altijd bij Paulus wil blijven. Ja, het is natuurlijk fout dat hij weggelopen is. En het is fout dat hij misschien iets gestolen heeft. Zou het niet zo kunnen dat Onesimus of misschien Paulus een klein briefje schrijft aan Filemon en hij meedeelt wat Onesimus gedaan heeft en dat Onesimus er spijt van heeft. En of Filemon dat hem vergeven wil. En of het dan goed is en of Onesimus dan voortaan maar bij Paulus zal blijven. Maar Paulus die zegt, Onesimus, je bent mijn zoon. En we zijn heel erg dankbaar voor Gods overwinnende genade. Maar je moet terug naar je vroegere baas, jongen. Jij moet naar Filemon toe. Het is niet voldoende dat je berouw hebt, maar je moet de weg teruggaan. Dat is de consequentie van het evangelie. Je moet de positie aanvaarden waarin je gesteld bent. En je moet beginnen om inderdaad eisen te stellen aan jezelf en jezelf leren te buigen onder de eisen en de wetten van de Heer. Ik denk dat het gezicht van Onesimus een beetje betrokken is geraakt. Dan was het zo fijn dat Paulus zijn vader was en u stuurt vader Paulus, die stuurt hem weg. Hij ziet er tegenop, ik durf niet. Want stel je voor, Filemon die kan hem straffen. En die kan hem wel heel erg laten voelen dat hij verkeerd geweest is. En hij kan wel zeggen dat hij christen is geworden, maar zal Filemon dat geloven? Schuld beleiden met woorden, gemeente, dat is altijd nog makkelijker dan met daden, vindt u ook niet? Paulus begrijpt. Paulus die zegt, weet je wat Onesimus, ik schrijf een briefje. Tychicus die gaat naar Colosse, staat in Colossense 4. En jij gaat met Tychicus mee en ik schrijf een brief en dat briefje, dat is een aanbevelingsbrief. En ik hoop dat dat briefje de weg baant voor jou bij Filemon, zodat je vroegere baas je weer in liefde wil aannemen. Daar hebben wij dit briefje aan te danken, gemeente, onder de inspiratie van de Heilige Geest. Paulus gaat staan tussen Filemon en Onesimus. Paulus die gaat bemiddelen tussen de vroegere baas en de christen geworden slaaf. En als je dat briefje nu goed leest, gemeente, dan zie je zonder dat het gezegd wordt onzichtbaar het kruis van de Heere Jezus Christus oplichten. Het is een prachtige brief, gemeente. Een brief waarin ook een zekere humor niet te miskennen is. Paulus die heeft inderdaad op een geweldige, tactische, ik zou eens zeggen humoristische wijze hier de weg baant voor Onesimus. Want humor, dat is een zaak van grote ernst. En het blijkt, gemeente, dat Paulus een goede advocaat geweest is. De Heere die wil tenslotte alle mogelijke talenten en aanleg gebruiken opdat het doel bereikt mag worden in dienst van het evangelie. Paulus die houdt een lange inleiding waarin hij spreekt over het verleden. En Paulus die wil eigenlijk op quasi klagerige toon, zo mag ik het wel eens een keer zeggen, het hart van Filemon bereiken. Paulus die zegt, ja, weet je wie ik nou eigenlijk ben? Ik ben een oud man. En ik ben nog een gevangene bovendien. Nou, als je een oud man bent die gevangen is, zo iemand die weiger je toch niet gemakkelijk een verzoek wel. Als ik, Paulus, die oud geworden ben en die gevangen ben, u iets vraag, dan zult u toch wel met de hand over het hart strijken. En dan zult u toch wel aan mijn verzoek willen voldoen. En dan moet u zien, gemeente, hoe het kruis van de Heere Jezus Christus oplicht in deze brief. Ik noem een stuk of 7 dingen. In de eerste plaats, het is duidelijk dat Paulus schrijft in het licht van Christus. Hij heeft het niet voor alle dingen over de zonde van Onesimus en over het verkeerde dat Onesimus gedaan heeft, maar hij heeft het over de genade Gods die aan Paulus is bewezen en die aan Filemon is bewezen. Beider leven staat in het licht van Gods genade in Jezus Christus. En zo moet je met elkaar omgaan. Als we werkelijk christenen zijn, dan moeten wij spreken en zwijgen en schrijven in het licht van Christus. En in dat licht alleen, gemeente, zullen we inderdaad op de juiste wijze elkaar benaderen. Tweede wat opvalt is dit. Paulus die beveelt niet en die eist niet. Paulus die had zijn gezag kunnen laten gelden als apostel. En die had kunnen zeggen, Filemon, het is jouw plicht. En het is mijn recht om van jou te eisen dat je deze Onesimus terugneemt zonder enige reserve. Maar hij doet dat niet. Hij vraagt en hij verzoekt om Christus wil. Zo bid ik u van Christus wegen, wil aan mijn verzoek voldoen. Nog een derde. Wordt Filemon boos op Onesimus? En daar heeft Filemon recht op. Dan moet Filemon goed bedenken dat hij dan eigenlijk boos wordt op Paulus. Want Paulus noemt Onesimus zijn ingewand, zijn eigen hart. Dat wil dus zeggen, Paulus verklaart zich solidair met Onesimus. Dat is de middelaarsgestalte van de Heer Jezus Christus, gemeente. Dat je je solidair verklaart met je medezondaar. Dat je je solidair verklaart met degene die gezondigd heeft en die een verkeerde daad heeft gedaan en wiens leven is omgekeerd. Daarom, weet het goed, Filemon, als je boos wordt op hem, dan word je boos op mij. Want hij is mijn hart. Nog een andere trek, gemeente. Het is eigenlijk zo niet waar dat in vers 13 staat. Die ik wel had willen bij mij behouden, opdat hij mij voor u dienen zou in de banden van het evangelie. Met andere woorden, Paulus die herinnert er heel fijntjes Filemon aan. Filemon, gij hebt eigenlijk uw rechten verloren. En het was eigenlijk uw plicht dat u mij zou dienen terwijl ik nu gevangen ben. Want u hebt zoveel aan mij te danken. Ik doe dat niet, helemaal niet. En daarom, ik had er recht op dat die Onesimus in plaats van u, namens u mij zou dienen. Daar had ik recht op, Filemon. Maar ik doe dat niet, want de Heere Jezus Christus, die doet mij van al mijn rechten aan afzien. En de Heere Jezus Christus, die maakt mij klein. Ik zend hem u terug, een volgende trek. U moogt hem hebben. U bent de eerste die van hem moogt genieten. Ik zal mij helemaal terugtrekken. Ik laat mijn rechten, laat ik niet langer gelden. Zelfverloochenend treedt Paulus terug. Dat is wat, gemeente. Als je recht meent te hebben, en dat heeft hij ook, recht meent te hebben op de meester zelf, dan heb je zeker recht op de dienaar, maar Paulus, die wil geen rechten laten gelden op Filemon en ook niet op Onesimus, maar hij stuurt Onesimus terug naar Filemon. Wat een zelfverloochenende liefde, gemeente. En dat kan alleen maar, laten we dat heel duidelijk stellen, gemeente, dat kan alleen maar door het offer van de Heere Jezus Christus. Want een mens verloochent zichzelf niet zo graag. Een mens die staat op zijn rechten. En een mens die staat op zijn strepen, zeggen wij, niet waar? En als we kunnen aantonen dat wij recht hebben hierop en daarop, dan laten wij onze rechten ons niet ontnemen. En dan gaan we die niet vrijwillig prijsgeven. Maar Paulus gaat zijn rechten vrijwillig prijsgeven ter wille van het evangelie. Want, had Paulus Onesimus bij zich gehouden zonder er iets over te zeggen of het alleen maar eventjes te bevelen, dan was het een afgedwongen zaak geworden. En Filemon die moet het vrijwillig doen, want de Heere Jezus Christus die is niet gedwongen de kruisweg gegaan, maar die is vrijwillig de kruisweg gegaan. En zo moeten mensen ook met elkaar omgaan. Het moet geen gedwongen zaak worden, maar het moet geheel vrijwillig zijn. Gemeente, als je dat goed bekijkt, dan zie je niet waar, dat Paulus die gaat het instituut van de slavernij niet afschaffen. En Paulus die zegt niet, je moet niet langer slaaf zijn. Maar Paulus, die brengt als het ware het dynamiet van het evangelie in deze brief, in de verhouding tussen Filemon en Onesimus. En als dat dynamiet gaat doorwerken, gemeente, dan wordt uiteindelijk het instituut van de slavernij afgeschaft. En dat is ook in de loop der eeuwen gebeurd, al heeft het heel lang geduurd voordat men de consequentie trok uit dit evangelie. Maar het evangelie, dat schept nieuwe verhoudingen. En dan tenslotte, gemeente, en dat was het uitgangspunt voor vanmorgen. Wellicht, misschien, is hij daarom voor een kleine tijd van u gescheiden geweest. Opdat gij hem eeuwig weder zou hebben. Daar moet je eens goed over nadenken. Dat is een prachtige tekst. Die geweldige perspectieven heeft. Want dat is nou juist helemaal de weg van de Heer. Misschien is hij daarom voor een kleine tijd van u gescheiden. Opdat gij hem eeuwig weder zou hebben. Paulus die drinkt niets op, gemeente. Paulus die suggereert alleen maar. Paulus die gaat geen pressie uitoefenen. Je moet hem weer terugnemen. Maar Paulus die zegt. Filemon, ga eens in dit licht bekijken. Is dat de weg van de Heere niet? Misschien voor een kleine tijd van u gescheiden. Opdat gij hen eeuwig weder zou hebben. Niet alleen als een slaaf. Maar veel meer dan een slaaf. Als een broeder. Als iemand die leent van hetzelfde bloed. Het bloed van de Heere Jezus. Dat we allemaal nodig hebben hier in de kerk. En dan ben je een broeder van elkaar. En dan is het goed gemeen. In Christus zijn alle dingen mogelijk. De tijd brengt scheiding. Scheiding tussen mens en mens. En heer en slaaf. En slaaf en heer. De tijd. Dat is de zonde van Onesimus. Dat is de vrees van een weggelopen slaaf om weer terug te keren. Dat is het recht van Filemon om zijn weggelopen slaaf te straffen. De tijd doet alles om mensen van elkaar te scheiden, gemeente. Maar de eeuwigheid verenigt van christen tot christen. Wat een heerlijk woord, gemeente. Dat wil dus zeggen, wat nadeel lijkt op de korte baan, dat kan voordeel zijn op de lange baan. Staat de levensweg niet gemeen? Staat inderdaad de gang van de Heere Jezus Christus niet? Kunnen we zo de dingen van het leven en moeten we zo de dingen van het leven niet bekijken? Wellicht voor een kleine tijd donkerheid, omdat het eeuwig licht zou zijn. Staat de weg niet? Wat zijn er de mensen die het moeilijk hebben? En broeder en zuster, jongens en meisjes, ik zou vanmorgen zeggen, is het misschien voor een kleine tijd, opdat je even gelukkig zal zijn. Voor een kleine tijd gescheiden. Voor een kleine tijd bedroefd. Opdat we even gelouterd zouden zijn. Voor een kleine tijd in het donker. Opdat we even in het licht zouden staan. Op de korte baan. Gekromd en gebogen misschien, maar op de lange baan, eeuwig behouden en eeuwig rechtop. Gemeente, dit is het evangelie van de Heere Jezus Christus. Paulus die treedt hierop als een middelaar. Paulus die laat hier iets zien van de kruiskracht van de Heere Jezus Christus. Die zijn rechten heeft prijsgegeven en die Gods rechten heeft gehandhaafd. Die zich vrijwillig heeft gegeven voor Onesimus en voor weggelopen slaven. Die alles is geworden. Die voor een kleine tijd van God is verlaten geworden. Opdat hij eeuwig ons zou hebben en wij nimmer meer van hem verlaten zouden worden. Daar hebt u het, gemeente. En als je het zo ziet, Filemon, kun je dan Onesimus niet terugnemen? Kun je hem dan niet terugnemen, niet alleen meer als een slaaf, maar als een broeder? We verwachten veel te weinig van elkaar. Dat geloof, gemeente, kan Paulus schrijven en moet Filemon deze brief lezen. We verwachten veel te weinig van elkaar. Dat wil zeggen, we verwachten veel te weinig van de kracht van het evangelie in de verhouding tot elkaar. Ik denk aan datgene wat in het kerkelijke leven aan de orde is. Vandaag aan de dag. Dingen die niet in orde zijn. We moeten er een dynamiet van het evangelie in leggen, gemeente. En we moeten een beroep doen op elkaar. Kracht van dat evangelie. Ik denk aan het gemeentelijke leven. Gemeentelijke leven waarin de een misschien zus denkt en de ander zo denkt. Wat kan ons alleen maar samenbinden? De kracht van het evangelie, de macht van het offer van de Heere Jezus Christus. Er is vandaag aan de dag wat je noemt veel polarisatie. En inderdaad, er zijn hele moeilijke dingen vandaag aan de orde. Maar hier ligt het geheim. En als we ruzie met elkaar hebben, en als we langs elkaar heen leven, gemeente, laten we het niet al te gemakkelijk zitten en verwachten we niet veel te weinig van dat waarachtige 100% beroep op de liefde van de Heere Jezus Christus en de kracht van zijn offer, Paulus als bidelaar. Maar in de derde plaats, Paulus is ook nog de borg. Hij is de vader van Onesimus, hij is de middelaar tussen Philemon en Onesimus en hij is de borg voor Onesimus bij Philemon. Want neem hem weder aan, alsof ik het zelf was, zegt Paulus. Weet het goed, Philemon, wat je Onesimus weigert, dat weiger je mij, hoor. En wat je hem geeft, dat geef je mij. En dan heeft hij u iets ontvreemd. Is dat een herinnering aan dat diefstalletje dat Onesimus pleegde? Heeft hij een mooie zilveren vaas onder zijn lange mantel meegenomen? Kon gemakkelijk. En heeft hij, staat hij bij u in de schuld? Schrijf het op mijn rekening. En dan staat hier zo prachtig in vers 19. Ik, Paulus, heb het geschreven met mijn hand. Ik zal het betalen. Laat ik het een beetje raar zeggen, gemeente. Dat is de enige cheque die in de Bijbel staat. Dat is een cheque hier zo. Die cheque die staat hier in de Bijbel. Ik, Paulus, schrijf het met mijn hand. Ik zal het betalen. Philemon die krijgt een cheque van Paulus. Dat is het, gemeente. Want overdracht van schuld, dat had Paulus geleerd van zijn heiland, gemeente. En daarom kan hij dat zo aan Philemon schrijven. Om niet te zeggen, op u reken. Onesimus bij Philemon in de schuld. Philemon bij Paulus in de schuld. Maar door middel, dan door middel van Paulus' arbeid is Philemon christen geworden. Dus eigenlijk staat Philemon bij Paulus in de schuld. Maar daarom, wij leven van ontvangen genade. En ik sta borg voor Onesimus. En Paulus die vertoont de gestalte van de Heere Jezus Christus. Zo wordt de heerlijkheid van Christus weer kaatst, gemeente, in dat kleine briefje. Jezus Christus heeft de schuld betaald. Heeft het recht van God hersteld. Heeft de eer van God opgeluisterd. Heeft het conflict opgelost. Op Christus school heeft Paulus geleerd dat de schuld kan overgedragen worden. En daarom laat die schuld die Onesimus bij Philemon heeft, maar op mijn rekening komen. Christus is de borg. Paulus weerkaatst zijn gestalte. Gemeente, ik ben begonnen vanmorgen met te zeggen, in de kleine dingen komt uit of je een christen bent. Nou, hier heb je nou echt een bewijs hoe het geloof in de Heere Jezus Christus doorwerkt, ook in de menselijke verhouding. En hoe op deze wijze, gemeente, Paulus voluit een christen is geweest, doordat hij Christus gestalte weerkaatst. En dat hij op deze wijze dus heeft laten zien dat de Heere Jezus Christus zowel de grond is voor de rechtvaardiging, als de kracht is voor de heiliging, om het zo even te zeggen, in een paar woorden van de catechisatie van vroeger. Heel duidelijk gezegd, je hebt de Heere Jezus Christus nodig voor de vergeving van de zonde. Maar als je zonde vergeven worden, dan wordt je leven ook vernieuwd. En dan word je een ander mens en dan zul je de kracht van de Heere Jezus Christus openbaren in het leven. En ik vraag vanmorgen, wat betekent de Heere Jezus Christus voor u? Wie heeft de Heere Jezus Christus werkelijk lief? Wie heeft de Heere Jezus Christus werkelijk lief? En wie heeft hem zo nodig, zoals hij vanmorgen getekend is? Christus als Vader, als middelaar, als borg. Die het leven geeft, die het leven onderhoudt en die de schuld op zich neemt. Wat is het grote kenmerk, gemeente, van elke christen en van bewezen genade? Dat we terugtreden. En dat wij klein worden. Dat het niet gaat om ons, maar dat het gaat om de Heer. Dat is een belangrijk kenmerk. Vertrouwende op uw gehoorzaamheid. Gemeente, een tekst als deze en een brief als deze wijst ons erop dat we niet alleen christenen moeten heten, maar het ook moeten zijn. Wijst ons erop dat er een groei moet zijn in de heiliging van ons leven. Dat we moeten leren veel te verdragen. Dat we moeten leren wat voor de ander over te hebben. Dat we moeten leren elkaar aan te spreken op het offer van de Heere Jezus Christus. Beheers de geest van de Heere Jezus Christus werkelijk ons leven. Weet u wat zo rijk is, gemeente? Dat die Heere Jezus Christus, die een levende werkelijkheid was voor Paulus in de brief aan Filemon, hier vanmorgen gepredikt wordt. En dat er vanmorgen gezegd wordt dat er voor een weggelopen slaaf, dat er voor de oudste en dat er voor de jongste, dat er voor ieder achter in de kerk en voor in de kerk genade is in het bloed van de Heere Jezus Christus. En dat je die Heere Jezus Christus mag dienen, dat je tot hem mag komen en dat hij alles voor ons wil zijn en steeds meer wil worden. Wat wordt het leven dan goed? En wat worden de menselijke verhoudingen dan gereinigd en gezuiverd en geheiligd? En wat is er dan een kracht en wat is er dan een macht in dat werk van de Heere Jezus Christus? Gemeente, zo mogen Christus een gestalte innemen in ons aller leven. Zoals Christus die gestalte toonde in Paulus verzoek aan Filemon in dit kleine briefje. Daar zijn twee mensen. Tychicus en Onesimus. Op weg naar Colosse. En hoe dichter ze bij Colosse komen, hoe meer de moed Onesimus in de schoenen gaat zinken. Hoofd omhoog, broeder, zegt Tychicus. De brief. Die heb ik bij. En dan komen ze bij dat huis, dat prachtige huis, een mooie villa, denk ik, van Filemon. Filemon is verwonderd. Jij? Lees de brief, zegt Tychicus. De ogen van Filemon, die gaan over dat briefje. En? Wat zal die doen? Filemon, die steekt zijn hand uit. Onesimus! Je bent mijn broeder geworden. O kruisen dat daar staat. Och, of ze het alle wisten. Gij zijt het teken en de hoop van ieder christen.